We gaan het hebben over extreem rechts geweld, naar aanleiding van die aanslag daar, wanneer was het, 2006 of zo, op die Togolees was het, geloof ik?
Het was een Fransman die van oorsprong uit Gabon kwam, inderdaad. Ja. Ja,
kan je eens zeggen wat er precies gebeurd is?
Wel, wat is er gebeurd? In de vroege ochtend, in de buurt van Brugge dus, aan een café dat toen heette De Kastelein, zijn twee mensen in elkaar geslaan. Iemand, dus een Fransman, een zwarte Fransman. En dan een blanke man met een rasta haar, en die zijn in elkaar geslaan, terwijl dat daar minstens 5 personen dicht of ver in de buurt waren. Mm-hmm. En de rechter heeft dus wel degelijk geoordeeld dat er 3 van hen zich hebben schuldig gemaakt aan aanslagen en verwondingen. En heeft ook geoordeeld dat er wel degelijk racisme een van de motieven was, een van de drijfveren was voor die slagen en verwondingen.
Ja, mijn collega Danny hier heeft wilde met u praten, had een paar vragen naar aanleiding daarvan.
Ja, ik vraag mij gewoon af, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, is dat eigenlijk tevreden met de strafmaat van de daders? En de nabestaanden van onder andere Rafael Mensa, zijn die er eigenlijk ook?
Ja. Tevreden met de strafmaat was altijd een moeilijke afweging, maar voor ons als centrum is dat wel heel duidelijk dat er hier wel degelijk effectieve straffen zijn uitgesproken, van 2, van 3, van 4 jaar. Ja. Mm-hmm. En voor de familie is het toch ook belangrijk dat de rechtbank ook dat racistisch motief wel degelijk erkend heeft. Hè. Maar een strafmaat is altijd het resultaat van een heleboel afwegingen. En wij vinden als centrum dat wij niet in de plaats van de rechter moeten treden en gaan zeggen, goh, ik had er een jaartje bij gedaan of ik had er een jaartje afgedaan. Ik bedoel, maar het zijn wel degelijk effectieve celstraffen, serieuze straffen. En op dat punt zijn zowel wij zelf als familie zeker niet ontevreden. Er is nog tijd om in beroep te gaan. Volgende week zitten wij samen met ons advocaat, hun advocaat, met de familie, om te zien of er al dan niet een beroep gegaan wordt, maar ik zal daar niet op vooruitlopen, ik kan daar niet op vooruitlopen.
Mm-hmm. Ja, en met zulke feiten, dus de rechter heeft ook rekening gehouden met het blanco strafregister eigenlijk van de daders. Ik vraag mij wel eens af, is dat eigenlijk wel nodig als je zulke zware feiten treft, belicht, sorry?
Ja, maar ik heb gezegd dat het toch wel degelijk effectieve straffen zijn. Dus het is niet zo dat er geen straf is omdat er een blanco strafregister was. Ja? Eigenlijk wordt er inderdaad rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden. Mm. Vaak ook met de gezinstoestand, de arbeidssituatie, de jeugdige leeftijd of niet de jeugdige leeftijd op het ogenblik van de feiten. Vaak ook met de manier waarop bijvoorbeeld de vrijheid onder voorwaarden verlopen is, het verslag en bevindingen van justitieassistent, inzicht al dan niet in de schuld, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal elementen die meespelen. Dus we kunnen niet zeggen dat er louter geredeneerd is in termen van blanco strafregister. Dat is één van de vele elementen op basis waarvan, maar ook, dus evengoed, het racistisch motief. En de Belgische wet zegt heel duidelijk, wanneer één van de motieven van dergelijk misdrijf racisme is, dan kan de rechter een strafverzwaring uitspreken. En dus het is altijd een afweging tussen die beiden.
Op welke basis zijn ze veroordeeld? Slagen en verwondingen met de dood tot gevolg of zoiets?
Slagen en verwondingen alleen. Dus er is niet vastgesteld dat er een zekerheid is over de rechtstreekse band tussen de dood van meneer Mensa en de slagen en verwondingen. Dat zal niet met 100% zekerheid vast te stellen, zegt het medisch onderzoek. En in die zin is het niet met de dood als gevolg.
Mm-hmm. Dus en daarom is het een relatief zware straf, aangezien dat het voor alleen slagen en verwondingen, wat is het, 2 of 4 jaar?
Ja.
Is dat het zo?
Is dat het. Ik bedoel, voor alle duidelijkheid, nu, we kunnen daar wel van mening verschillen of dat die dood wel degelijk al dan niet een gevolg was, bedoel. Mm-hmm. Maar indien de rechter zegt van daar, dat er geen rechtstreekse band kan aangetoond worden, ja, dan kan hij er ook niet voor straffen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Hè.
Maar Rafael Mensa, die was na die aanslag eigenlijk wel, toen met zijn coma geraakt, en eigenlijk nooit meer dezelfde, hè? Heb ik gelezen ergens. Dus, die man was een zanger, geloof ik ook. Die man was 52 jaar, dus na die geweldplegingen, na het ontwaken uit zijn coma, 1 of 2 maanden, is die man terug naar huis gegaan. En die is eigenlijk nooit meer dezelfde geweest. Zwaar depressief, heb ik gelezen en zo. Maar dus, die man zijn leven was eigenlijk kapot, hè?
Ja, maar dat is correct. Mm-hmm. En in die zin is het naar onze smaak geheel terecht dat een maatschappij strenger, veel strenger optreedt, kan optreden, dat er strafverzwaring kan zijn wanneer racisme of haat tegenover homo's of tegenover zo'n handicap is, want het geldt absoluut niet alleen voor racisme, wanneer een haatmotief is bij een misdrijf, dat dat strenger gestraft kan worden. Dat lijkt ons normaal, omdat de impact op de persoon is gigantisch. U wordt niet afgeslaan omdat u een ruzie had of omdat er een zogenaamde reden was, maar louter enkel en alleen om wat u bent. En dat is natuurlijk verschrikkelijk ingrijpend voor de persoon zelf. En de samenleving kan ook niet toestaan dat dat soort gewelddaden met de mantel der liefde, zeg maar, zouden worden toegedekt. Een samenleving kan het missen als kiespijn, dat personen of groepen van personen zich richten tegen andere personen of groepen van personen op basis van kenmerken zoals ras, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of wat het ook mogen zijn. En dat is de verantwoording voor die, inderdaad, voor die strafverzwaring, dat fameuze artikel 405 quater, dat inderdaad zegt dat wanneer een van de motieven een haatmotief is, er wel degelijk strafverzwaring kan zijn, precies omdat die impact enorm is op de persoon en op de samenleving als geheel, absoluut.
Ja, en Alain Bouillon dan, de vriend van de dader eigenlijk, die moet er ook mee voort, hè?
Die moet er absoluut ook mee voort. En ook bij hem is getuigd zijn vriendin bijvoorbeeld, is de persoonlijke of emotionele schade groot. Dat is zo. Die schade wordt ook niet automatisch opgegeven omdat er nog een zwaardere straf zou zijn. Dat is waar, dat slachtoffers zijn van een misdrijf. Laat enorme sporen na bij personen. En ik denk dat we daar alle respect en eerbied moeten voor hebben. En dus ook er moeten voor pleiten dat de samenleving alles doet wat ook maar kan om die persoon opnieuw op weg te zetten. Naast het uiteraard veroordelen van de daders.
En gaan die daders eigenlijk ook effectief hun straf uitzitten? Pak nu 2 jaar tot 4 jaar, is dat ook zo?
De straf effectief uitzetten, wat ik begrijp, is dat bijvoorbeeld de persoon die 4 jaar heeft gekregen, wel degelijk effectief zelfstraf zal moeten uitzetten. Wel degelijk en effectief, ja. Mm-hmm. Het kan zijn dat voor de andere, maar goed, zoals u wellicht weet, heeft een van de daders zichzelf het leven benomen, ruim een week geleden nu. Mm-hmm. Maar de derde dader had dus 3 jaar gekregen. Het kan zijn dat dat een enkelbandstraf is en dat soort zaken meer. Maar laten we daar toch niet licht over heen stappen. Nee, het is wel degelijk een veroordeling. Het is wel degelijk een aantal maatregelen die daar tegenover zullen genomen worden. Opnieuw. Maar, ja, zegt u maar.
Ja, celstraf is toch wel iets anders dan een enkelband, hè?
Ja, dat is correct. Dat is correct. Maar ik denk dat u dat toch niet mag onderschatten, wat het de impact daarvan is op een dader. Opnieuw. Het is niet aan mij om in het algemeen een evaluatie te maken over hoe streng straffen moeten zijn. Ik denk dat hier heel duidelijke veroordelingen is. Een veroordeling is. Ik bedoel, de daders waren er niet erg opgetogen. Ik bedoel, hebben niet gevoeld dat ze er licht van afgekomen zijn. Hebben wel degelijk de boodschap begrepen naar mijn smaak. Opnieuw, over de concrete strafuitvoering komt het niet aan mij toe om daar dieper op in te gaan.
Ja.
Ja. Ik wil eigenlijk naar het volgende thema gaan, dus extreem rechts geweld en de politiek. Wat vinden jullie dat er moet gebeuren? Want er is een discussie, moeten ze verboden worden of niet?
Ja, maar er zijn verschillende aspecten, denk ik. Ten eerste, er is een antiracismewet, er is een negationismewet en wij als centrum zeggen, gebruik die volop. En soms is dat misschien nog te weinig het geval. Niet langer geleden dan vorige week was er opnieuw een extreem rechts feestje. Met optredens en wat dan ook. Wij menen dat de wet er wel degelijk is om toegepast te worden, kan toegepast worden, moet toegepast worden, en dan men niet moet zeggen van, we hebben eerst een andere wetgeving nodig. 2, ja, vaak gaat het om feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging is een vereniging die in rechten niet bestaat en die je dus ook natuurlijk niet kan verbieden. Hè? Dan kan je zeggen, oké, we gaan de vereniging die we niet kunnen verbieden, ja, dan kunnen we het niet verbieden, we gaan de bijeenkomsten verbieden. Ja, ook daar moeten we dan toch 2 keer nadenken, want er is zoiets als preventieve censuur die eigenlijk a priori verboden is om vooraf te gaan zeggen dat iets niet mag doorgaan. Dus hoe leg je dat aan boord? En wat is eventueel het neveneffect daarvan? Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Mm-hmm. Tegelijkertijd pleiten wij er als centrum voor dat de pistes die in de Kamer zijn ingediend om meer armslag te geven aan burgemeester, aan politie en justitie en dergelijke meer om vaststellingen te doen wanneer dergelijke optredens, feestjes en dat soort zaken meer plaatsvinden. Daar zijn we heel erg voor te vinden om die pistes grondig te onderzoeken. Maar we moeten opletten dat we niet schieten met een kanon op een mug natuurlijk. Ik zeg niet dat het een mug is, maar ik zeg alleen, indien men het recht toekent om bijeenkomsten a priori te verbieden, dan is dat misschien vandaag van toepassing op bijeenkomsten van extreem rechts. Maar misschien morgen op bijeenkomsten, ik noem maar wat, van een hollybyfederatie of van dit of van dat, omdat men meent dat dat in tegenstrijd is met de goede zeden en ik weet niet wat. En daar
is dat wel zo? Want ze zouden toch kunnen op basis van de wetten tegen racisme en zo gewoon die dingen verbieden?
Het verspreiden van haat is toch strafbaar?
Ja, maar dat is absoluut strafbaar. Alleen kan je niet van tevoren zeggen, als ik dat nu even zo mag noemen, dit radioprogramma is toch niet verboden, omdat het misschien eventueel, wie weet, zou kunnen dat het aanzet tot haat, bedoel je?
Maar is het niet
je moet dat vaststellen, je mag daar niet a priori van uitgaan.
Maar Radio Centrale is toch niet helemaal te vergelijken met Blot en Honor, hè?
Nee, maar daar ben ik helemaal mee akkoord. Alleen, op basis van wat, weet je, en ik zal even herhalen, ik ben er absoluut voor te vinden dat er meer armslag wordt gegeven aan politie, justitie, aan burgemeester, om vaststellingen te doen bij dergelijke optredens, om vast te stellen wat er effectief gebeurt, en op basis daarvan ook een vermoedering uit te spreken, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus laat ons daar geen enkele twijfel over staan.
Zit er eigenlijk enige evolutie in het aantal haatmisdaden? Neemt dat af of neemt dat toe? Zo'n dingen zoals daar bijna 4 jaar geleden gebeurd zijn, loopt natuurlijk valt heel erg op. Maar grosso modo, is het stabiel? Verergert het? Vermindert het?
Dat is een beetje moeilijk om in te schatten, want in zekere zin gelukkig maar dat er geen honderden of duizenden per jaar zijn. Hè? Maar als er dan het ene jaar 3 en het andere jaar 6 zijn, dan kan je zeggen een stijging met 100%, maar gezien die kleine aantallen is dat eigenlijk is eigenlijk niet verantwoord om dat dan zo te kwalificeren. Ik denk dat we daar absoluut en ongelooflijk waakzaam voor moeten blijven en dat elk misdaad erin te veel is. En dat het dus niet is omdat er meer of minder zijn dat we strenger of lakser of wat dan ook. Nee, ik denk dat we moeten tegen elk individueel feit opnieuw moeten heel duidelijk opkomen en zorgen dat dat dus absoluut ontoelaatbaar is en blijft.
Mm-hmm. Zijn er nog andere gelijkaardige zaken lopende nu?
Er zijn al andere gevallen van haatmisdrijven geweest. Hè. Vooral op Duits, er zijn nog slagen verwondingen geweest. Je weet dat toen Hans van Temst in Antwerpen rondtrok, dat ook daar de racistische context, het racistisch motief ook is aangeduid door de jury als meespelend in de veroordeling van Hans van Temsen. Er zijn wel degelijk cases, hè, dat was heel duidelijk zijn.
We zullen Stefens Claude Marinoor bellen en die zei dat er op zijn webblog spreekt over vervolging van Blood and Honor 11 januari. Is dat over die zaak of is dat over een andere vervolging dat het gaat?
Het gaat over concerten onder meer die georganiseerd geweest zijn in Belgium en Diksmuiden. En op 2 februari spreekt de raadkamer zich dus uit over een verdere vervolging van de mensen die deze bijeenkomsten hebben georganiseerd.
Ja. Dus jullie houden dat van zeer nabij in het oog, veronderstel?
Wij houden dat, u merkt dat ik de datum van buiten ken, dus wij houden dat absoluut en van heel dichtbij in het oog.
Oké. Nog een laatste vraag misschien. Jullie kregen, dus die gasten werden dat tot 15.000 euro boetes of zo veroordeeld. En jullie kregen daar 1000 euro van. Wat is het nut daarvan? Jullie zijn toch een gesubsidieerde organisatie. Dat is zo'n beetje, is dat gewoon symbolisch of hoe doe ik dat zien?
Ik denk dat u terecht zegt dat het in de eerste plaats in elk geval ook symbolisch is. Uh-huh. Omdat het centrum treedt daarop als openbare dienst, als overheidsdienst, ingesteld door het parlement om eigenlijk de belangen van de samenleving te verdedigen.
Yeah.
En eigenlijk is de uitspraak, hier is schade berokkend aan de samenleving. En dat is een belangrijk signaal.
En het individu natuurlijk ook wel niet te vergeten eigenlijk. Dat is toch niet hetzelfde?
Ja, maar die wordt ook... Ja.
Het individu zelf, de dood van Rafael Mensa en zijn nabestaanden, die krijgen dan 15.000 euro of 14.000 euro?
Ja, klein momentje. Dit is nu de eerste schikking die er rond getroffen is. Ja?
Mm-hmm.
Het kan zijn dat op basis van deze veroordeling er opnieuw een zaak wordt gevoerd door de familie om de reële schadevergoeding vast te laten stellen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, op dat vlak zijn we nog niet per per definitie, zeg maar, aan het eind van deze zaak. Hè. Ook in de zaak van Pemse was het eerste veroordeling en daarna werd dan bepaald van wat is nu de reële schade van de burgerlijke partij.
Ja, dus we hebben eigenlijk wel nog een reden om u over een maand of zo een keer terug te bellen dan, denk ik.
Dat zou wel eens best kunnen, inderdaad.
Oké, dank u wel en een goed weekend nog. Dat zou kunnen de minister zijn.
Ja.
Tot ziens, hè.
Dank u wel. Dag.